Goedemorgen. Lekker wakker. We hebben dit serie ontmoeting met God. En vandaag onze doel is te zien de ontmoeting van Petrus met God. En zoals we hebben eerder gezegd, we hebben God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dus het meeste van de ontmoetingen van Petrus is met God de Zoon, de Heer Jezus. Maar ook in Handelingen, hij heeft ook een bepaalde ontmoeting met de Geest van God. Die is ook een ontmoeting met God. Nou, Petrus, als je hem zoekt in de Bijbel, hij komt voort 200 plus keer. In de evangelies en de Handelingen en een paar meer, en boeken van twee brieven van Petrus. Dus we hebben echt niet genoeg tijd om 200 Bijbelteksten samen te zoeken vanochtend. Dus ja, jammer zeg. Maar ik heb een paar moeilijke beslissingen genomen om wat wel en wat niet. Dus als je favoriet stuk van Petrus komt niet aan bod, rustig aan, je kunt het thuis lezen. Petrus was een visser. Hij werd met zijn broer Andreas op een boot in de zee van Galilea. De vader van Petrus was Jonah, de vader van Andreas natuurlijk. Was Petrus getrouwd? Ja, hij had een schoonmoeder. En je kan geen schoonmoeder kopen op Hema of zo. Dus je moet echt trouwen om een schoonmoeder te hebben. Dus het is interessant dat hij schreef als een getrouwd man, Petrus. Als hij later schreef in zijn eerste brief, melk, zoals een baby of zo, met een trek voor melk. Ja, misschien hij was een vader met kinderen en hij wist hoe baby's slapen niet goed als zij honger hebben. Nou, wat ik ben van plan om te doen, is eerst te praten over de eerste ontmoeting tussen Petrus en de Heer Jezus. En elke ontmoeting met God of met de Heer Jezus geeft een kans om te groeien. En dat is mijn sleutelwoord voor vanochtend, te groeien. Ben je een christen voor 1 jaar, blijf groeien, man of vrouw of broer of zuster. Ben je een christen voor 10 jaar of 30 jaar, blijf groeien. Petrus is een mooi voorbeeld. Elke ontmoeting met God, met Jezus, je ziet een bepaalde groei. Dus na de eerste ontmoeting van Petrus, dan ik zal aandacht geven aan 4 bepaalde gebieden waar ik zie groei in Petrus. Petrus groeit in bewondering voor Jezus. Hij groeit in samenwerking met God. Hij groeit in gebrokenheid. En hij groeit in genade. Alles in 50 minuten. De eerste ontmoeting met de Heer Jezus en Petrus. Het is niet zo makkelijk te vinden, omdat het komt in 3 evangelies voor. En elke evangelie is een beetje anders. Dus mijn conclusie is dat misschien de eerste ontmoeting tussen Petrus en de Heer Jezus kwam in 2 fases. Johannes de Doper, hij had een aantal discipelen. En hier in Johannes 1, je leest dat hij ging op een bepaald moment met 2 discipelen, Johannes, en hij komt tegen de Heer Jezus en hij zegt, hey, dit is de Lam van God. Die neemt de zonde van de wereld weg, of zoiets. En op dat moment, de 2 discipelen van Johannes, de doper, ging weg van Johannes en begon Jezus te volgen. En 1 van deze 2 was Andreas. En dit stuk lezen. Johannes 1, vers 40. En het was ongeveer de 10e uur. Wat is de 10e uur? Je begint te tellen in de ochtend. Dus het licht komt op. Dan 10e uur is ongeveer 4 uur in de middags. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de 2 die van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidt hem tot Jezus. Mooie uitdrukking, dat gaat evangelisatie over. Leidt mensen
tot Jezus.
Dat wat Andreas heeft gedaan. Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden. Wat vertaald wordt met Petrus. Ik denk dit was echt de eerste ontmoeting. En het was een korte kennismaking ontmoeting. Het was ongeveer na 4 uur, dus het kan niet te lang zijn. Maar er is iets bijzonders in dit ontmoeting. Als ik zou bijvoorbeeld Sander ontmoeten voor de eerste keer. Ik zou zeggen, hallo, ik ben Philip. Aangenaam, ik ben Philip. En Sander zou zeggen, aangenaam, ik ben Sander. Maar het is echt anders hier met Jezus. Jezus keek Petrus aan op de eerste keer. En hij zegt niet, ik ben Jezus. Hij zegt, jij bent Sander. En jouw vader is Albert. Misschien je zoekt de Heer Jezus. Het is geen verrassing voor de Heer Jezus. Hij is zoals de goede herder. Hij is bezig om jou te vinden. Met jouw eerste ontmoeting met Jezus. Je moet niet zeggen, oh aangenaam Heer Jezus. Ik ben Sander of zo. Hij weet het al. Hij ken je al. Hij is een goede herder. Misschien mensen hier die hebben nog Jezus niet ontmoet. Ga naar de Heer Jezus. Hij ken je bij naam. Ook je vader. Je familieachtergrond. En wat is ook raar met deze eerste kennismaking ontmoeten. Is dat hij zegt tegen bijvoorbeeld. Hallo, jij bent Sander. Je vader is Albert. En je bent niet meer Sander. Jij bent Johannes. Of zoiets. Dus hij verandert de naam van meneer Simon. Raar, hè? Vanaf het begin. Vanaf de eerste ontmoeting. De Heer Jezus had plannen voor de leven van Petrus. Later, de plannen zijn meer duidelijk geworden, hij zal dat uitleggen. Maar aan de eerste, je komt tegen de Heer Jezus, hij kent je naam en heeft een doel voor jouw leven. Je bent niet toevallig geboren. Niet een probleempje van je ouders of zo. Nee, je bent geschapen met een doel. En dat is goed te weten vanaf het begin. Nou, er is altijd een keuze hier, omdat ik kan al de Bijbelteksten op de beamer zetten. En het gaat sneller zo. Maar ik ben bang om te kweken een gemeente waar wij kan niet onze Bijbel gebruiken. Dus, ik uitnodig jullie om je Bijbels open te maken. En we hebben een aantal Bijbelteksten op de scherm en de andere Bijbelteksten liggen precies in jouw eigen Bijbel. Lucas hoofdstuk 5. Lucas hoofdstuk 5. En hier komen wij tegen de tweede deel van de eerste ontmoeting met Petrus. Dus de eerste was een kennismaking ontmoeting. En hier hebben wij de tweede. Lucas hoofdstuk 5 en vers 4. Jezus ging langs de zee Galilee en hij begon onderwijs te geven zonder apparaten. En dan, om het een beetje makkelijker te maken, ja, ik zal in een boot zitten en vanaf een boot praten. Ik ben wel overtuigd dat de Heer Jezus had goede stem. Echt, het is niet een zwakke, nee, hij moet echt hard praten om de hele groep op een boot te praten. En toen hij klaar was met de dienst, hij zegt tegen Petrus, hey, zullen wij binnen gaan in de water? Toen hij ophield met spreken, zei hij, Jezus, tegen Simon Petrus, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Ik denk dat Jezus ging met hen mee, ze waren beide in de boot met een paar anderen. En wat een verrassing voor Petrus. Hij kreeg veel vissen. En dan vers 8. Toen Simon Petrus dat zag, al de vissen in de net, viel hij neer voor de knielen van de Heer en zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hen waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Petrus waren. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bevreesd. Van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan de land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. Hier, ik zie de tweede deel B van de eerste ontmoeting tussen Petrus en de Heer Jezus. En wat is wonderbaar hier, is dat Jezus heeft een wonder met vissen. En de reactie van Petrus, ik zou dat niet verwachten. Het zou makkelijk voor Petrus zeggen, hey Heer Jezus, je hebt goed advies man, zullen wij samenwerken? Wil je met ons bedrijf werken? Wij kunnen veel vissen zo vangen. Ja, ik geef jou 10% of voor de kerk 10% of 50-50. Ja, je geeft advies, ik doe de werken, wij kunnen een goede bedrijf opbouwen. Maar na dat ontmoeting, Petrus viel op zijn knielen, op de grond en zei, ga weg van mij. Ik ben een zondaar mens. Nou, ik denk dat is ook een belangrijke deel van onze eerste ontmoeting met God. Het is niet dat jij bent lekker aan het weg, je hebt een beetje van een probleem, je neemt Jezus, je zet hem in je rugzak en je gaat verder met je leven met Jezus in je rugzak. En een ticket om naar de hemel te gaan. Het is meer dat wij komen tegen de Heer Jezus en wij ontdekken hoe zondaar wij zijn. Heb je ooit dat ervaring gehad? Om als een zondaar te voelen in de aanwezigheid van een heilige God? Het is belangrijk. Misschien sommige mensen zeggen, ja, maar ik ben opgegroeid in een christelijke gezin. Ik heb geen drugs, ik heb nooit dronken, ik ben geen overspel, ik ben echt een netjes persoon. Maar je blijft een zondaar. Het maakt niet uit als je gaat door een rode licht, 10 kilometer per uur of 20 of 30 kilometer per uur. Je kreeg dezelfde boete. Je ging door de rode licht. En als zondaar, daarom, als wij voelen onszelf een zondaar, daarom hebben wij Jezus echt nodig. De ontmoeting met Jezus is niet een extra voor de geestelijke nerds of zo. Het is echt een noodzakelijk dat wij ontmoeten Jezus om de vergeving van onze zonden te ontvangen. Jezus roept Petrus, hij zegt, ja, ik heb een taak voor jou. Niet meer vissen van vissen, maar vissen van mensen. En dan, Petrus neemt de beslissing om Jezus te volgen. En kijk eens in vers 11, zegt het, en zij lieten zij alles achter en volgden hem. Dit is een uitdrukking hier in Nederland vaak gehoord. Niets moet, alles kan. Niets moet. Er is een stuk van waarheid in dat uitdrukking, maar het is ook een stuk van een grote leugen. Als je gaat trouwen met het idee dat niets moet, alles kan, nou, alles mag, nou, dat is een rare basis om te trouwen. Als je wil Jezus volgen, sommige dingen moeten anders zijn. Petrus heeft zijn netten achtergelaten om Jezus te volgen. Nou, de beeld is niet zo duidelijk hier, maar het is een keuze. Als ik wil Jezus volgen, er zijn sommige dingen die ik moet achterlaten. Toen de verloren zoon gedacht, ja, ik ga terug naar mijn vader. Hij ging terug zonder varken. De varken bleven daar en hij ging terug naar de vader. Misschien ben je een tijd op weg met Jezus. Ja, misschien er zijn sommige dingen in jouw leven dat de Heer zegt, ja, dat moet achterlaten. Dat moet achterblijven. Je moet loslaten een paar dingen om Jezus goed te volgen. Dat was de eerste ontmoeting tussen Petrus en de Heer Jezus. Hij voelt zichzelf een zondaar. Hij heeft dingen achtergelaten. Hij volgt Jezus. En Jezus wist wie hij was. En had een plan voor zijn leven. Fantastisch. Hetzelfde met jou en ik. Nou, hier ik moet een korte intro geven. Wij zijn een cultuur waar wij houden van instant alles. Ja? Instant koffie. En afgelopen zondag was ik in Almere, in een nieuwe gemeente in Ermelo. in house, een nieuwe huisgemeente daar. En ik ontmoet een broer voor de eerste keer. Hij is een verkoper van gras. Dat is het, gras. Ja. Naar bedrijven en mensen en zo. En hij heeft twee soorten gras. Zaden en rolls. Welke is het meest populair? Welke is het goedkoopste? Nou, dat is echt raar dat in Nederland niet de goedkoopste is de meest populair. En het heeft alleen te maken dat je begint met een vieze ding in je achtergrond. Alle brown en zo in de town. En binnen 2 uur alles is mooi en groen. Ja, we hebben een neiging om alles snel. En we hebben dat gedachte, we brengen het ook onze christelijke leven. Nou, er zijn een aantal dingen die gebeuren als een gebeurtenis, een event. Als je komt tot Jezus en je geeft je leven aan Jezus, op dat moment ben je een kind van God, instantaneously. Als je komt en je zegt, Heer God, vergeef mijn zonde, dat gebeurt instantaneously. Een evenement. Het is een gebeurtenis. Maar er zijn veel dingen die zijn geen evenement of geen gebeurtenis, maar een proces. De christelijke leven is een leven. En de woord proces past goed bij leven. Er zijn geen tabletten om Nederlands goed te leren. Je zou het graag kopen. Ja, het is een langzaam proces. De kinderen maken zijn bed nat. Er is geen speciale iets om instantaan de bed droog te houden. Het is een proces. Soms God wil ons genezen. En wij willen graag, we hebben een neiging, je wil graag 1 gebed en geneest. Automatisch. Maar soms God is bezig met een proces van genezing. Ik herinner het, 15 jaar geleden was de eerste keer dat ik kwam tegen de problemen van demonen. En ik heb een broer gevraagd om mij te helpen om oplossingen te vinden. En ik merk dat de bevrijding van iemand was een proces. Ja, het gaat een beetje beter en dan een beetje beter. En dan en ik denk, nee. Als je zegt, de naam van Jezus, ga weg. Het moet instantaneous een oplossing vinden. Dit is kracht in de naam van Jezus, zo moet gebeuren. Maar ik heb ontdekt dat de bevrijding is ook een proces. Voor sommige mensen instantaneous, maar voor de meeste mensen, het is een proces van bevrijding. Dus ik vind het mooi in deze thema van ontmoeting met Jezus. Het is makkelijk om te denken, ja, we willen graag alles. Je ontmoet Jezus en meteen alles is anders. Nou, ik zou dat fijn vinden. Maar met Petrus leer ik dat ja, hij ontmoet Jezus, maar hij blijft langzaam groeien. 2 stappen voor en 1 terug. En 3, 4 voor en dan 1 of 2 terug. En het is een proces van groei. En dat is normaal. Ik denk, we moeten een beetje overschakelen dat wij graag alles meteen hebben. Instantaneous. Ik denk, nee, mijn christelijke leven is een proces. Ik wandel met Jezus. Ik kom regelmatig in de aanwezigheid van God. Maar mijn groei is een proces. Dus hier zijn 4 gebieden waar ik zie groei in de leven van Petrus. Groei in bewondering voor de Heer Jezus. Toen Petrus heeft voor de eerste keer Jezus ontmoet. De uitnodiging van Andreas was. Kom eens, ik denk dat ik heb de Messias ontdekt. Dus Petrus kwam een beetje curious. Zijn eerste blik van Jezus. Ja, hij kent mijn naam. Dat is een beetje raar. Misschien mijn broer heeft dat aan hem gezegd of zo. En dan in de loop van de tijd, ik merk dat de blik die Petrus heeft op Jezus begint te groeien. Een paar dagen of weken later, Jezus zegt, gooi de net in de water, in de dag, en het is vol met vissen. En Petrus denkt, wauw, nou, dit Jezus is een beetje bijzonder, hè? Het is een grote toevalligheid. Misschien. En dan, hij komt tegen een zieke man en Jezus heeft hem genezen. Nou, dat was anders. En dan, hij ziet dat mensen komen met demonenproblemen en Jezus heeft hen bevrijd. Een bredere blik op wie Jezus is. En dan, Hij stond opeens en je zegt tegen de water en de wind: hey, blijf stil. Wat een verrassing. En het gebeurt zo. Dus ik merk dat de blik die Petrus had op Jezus, de bewondering van Jezus, was een groeiproces. En vraag mijn beste broers en zusters, is wat is jouw blik op de Heer Jezus? Is jouw blik op de Heer Jezus ook aan het groeien? Zie jij de Heer Jezus nu hetzelfde als 5 jaar geleden? Of is hij een beetje meer wonderbaar voor jou? Zullen we een Bijbeltekst lezen hier in Marcus 9. Matthäus, Marcus. Ik zal een stuk hier lezen over de verheerlijking. Marcus 9, vers 2. Marcus 9, vers 2. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes. Jacobus en Johannes waren metgezellen met Petrus in de boot. Het is interessant dat vanaf het begin, er was een beetje van een klik, een goede samenwerking met deze 3 mannen. En door de hele Bijbel vinden wij deze 3 een speciale groep binnen de 12 apostelen. Petrus en Jacobus met zich mee en bracht hen apart om hen op een hoge berg. Alleen hen, dus niet de andere 8. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Nou, probeer eens in de schoenen van Petrus hier te staan. Dit is voor de tijd van Hollywood. Dit is voor de tijd van elektriciteit. Het is geen blindende licht of zo. Het is een bijzonder gebeurtenis. Vers 3. En zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw. Zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia en Mozes en zij spraken met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Hij genieten van dat moment. Laten wij 3 tenten maken. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. En voor Elia 1. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want zij waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En uit de wolk kwam een stem die zei: dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Nou, ik denk dit was ook een groeimoment voor Petrus. Hij kwam in de aanwezigheid van Jezus op de berg. En hij heeft Jezus gezien op een manier dat hij nooit eerder gezien. Het was een van deze sterke wauw momenten. Wauw, dit is Jezus. Het is goed, zegt hij. Geniet jij ook af en toe van Gods aanwezigheid? Op je eigen manier deze wauw momenten? Je bent uitgenodigd om dat te doen. Nou, wat was mis met de voorstel van Petrus? Als je leest de nieuwe Bijbelvertaling, het zegt dat Petrus had een voorstel: zullen wij 3 tenten maken? De nieuwe Bijbelvertaling zegt: omdat hij wist niet wat te zeggen. De Telos zegt dat ook, de Engelse zegt dat ook, de Engelse Bijbel. De Herzinnen zegt: omdat hij wist niet wat hij heeft gezegd. Maar Petrus had geen idee wat te zeggen. Hij had zo'n wonderbaar moment. Hij wist niet wat te zeggen, dus hij zegt iets gewoon. Misschien jij bent van dat temperament. Je hebt geen idee wat te zeggen, dus ik zeg gewoon iets. Sommigen van ons, ik ben meer terug, als ik heb geen idee wat te zeggen, dan ik zweeg. Je moet niet altijd praten in de aanwezigheid van God. Het is niet noodzakelijk. Voor sommige mensen in stilte in een dienst is een stressvol moment. Oh, geen licht. Relax. Geniet ook om in stilte God te aanbidden. Ik zeg niet dat stilte is beter of zo. Nee. Maar soms alleen te genieten van de aanwezigheid van God is prima. Nou, wat was mis met het voorstel van Petrus? Hij geniet van een moment. Misschien probeert dit moment vast te houden. Wat mooi, dit, als we maken 3 tenten, dan dit blijft langer. En wij hebben, je krijgt een mooi gevoel en je wilt dit langer maken. Maar ik denk, het heeft iets te maken dat in zijn gedachten Jezus en Mozes en Elias op dezelfde platform gezet. Nou, Mozes was de man van de wet. Elias was de man, de eerste grote profeet, de man van de profeten. En misschien Jezus past mooi in dat rijtje. En dan de vader zegt, nee, het was een mooi moment, jongens. Maar hij doet de licht uit en zo, en dan bleef Jezus alleen. En 2 keer, dit is mijn geliefde zoon. Er is niks mis met Mozes, er is niks mis met Elia, maar dit is mijn geliefde zoon, Jezus. Het gaat om Jezus. En toen de show voorbij was, stond Jezus daar alleen. Ik vind dit mooi vanochtend, dat in onze avondmaal, we hebben dat gedachte ook, om te focussen op de Heer Jezus. Wij zijn wel, onze neiging, onze persoonlijke neiging is te focussen op onszelf. In de wereld, ja, je denkt, ja, ongelovigen, ze hebben een beter huis voor zichzelf, een beter baan voor zichzelf, alle een beetje. Maar ook aan christenen, we hebben ook een neiging om onszelf te focussen. Mijn bediening, wat doe ik voor de Heer? Ben ik al heilig genoeg? Ik heb iets nodig, ik heb een stuk genezing nodig, ik wil graag meer. De ik. Nou, er is niets mis met ik. Ik heb alleen 1 ik. Ik. Dus ik kan niet zonder mijn ik. Maar wel wat mooi om dat gedachte te houden. Dat het gaat om hem. Wat maakt de Heer, de Vader zo blij, is zijn geliefde zoon te zien. Misschien je gedachte is, ja, ik geniet van vanochtend. Ja, ik vind dit zo gezellig. Lekker in de aanwezigheid van de Heer Jezus te zijn. Nou, probeer eens een beetje andersom te denken. Dat de Heer Jezus vindt dit zo gezellig en zo fijn met ons te zijn. Het gaat om hem. Wij komen samen niet om onszelf op te... Ja, natuurlijk, dat gebeurt ook. Maar wij komen samen om hem blij te maken. Om hem groot te maken. Ja? En dan de vader zegt, ja, het gaat om mijn zoon, de Heer Jezus. We merken ook dat Petrus heeft Jezus op een andere manier gezien. Toen hij leed. Als je leest de eerste brief van Petrus, zegt hij, ja, ik ben getuige van de lijden van de Heer Jezus. Ik heb gezien hoe Jezus leed. Anders dan normale mensen. Petrus kwam ook tegen de opgestaande Heer. Ook bijzonder, misschien een andere zondag, denk een andere broer heeft dit onderwerp, de ontmoeting met de opgestaande Heer. De Heer Jezus, Petrus heeft ook de verheerlijking gemaakt. Ik heb het gezien toen Jezus, hij ging weg. In de loop van de leven van Petrus, zijn bewondering van Jezus, de Heer Jezus, wordt groter en groter. Beste broers en zusters, ik hoop dat is ook in jouw wens, jouw hart, om jouw bewondering voor de Heer Jezus elke keer groter te zijn. Ik heb een stuk hier uit 1 Petrus geplaatst, omdat ik denk, ja, Petrus heeft een mooie ontmoeting met Jezus, maar ik ben hier in Eindhoven. En dan Petrus heeft dit geschreven, hoeveel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoeveel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Mooi. Onze ontmoeting met Jezus is niet hetzelfde van Petrus. Jezus is nu opgestaan. Maar wij kunnen wel met vreugde in de aanwezigheid van hem komen. Groeien in bewondering voor Jezus. En hier groeien, de tweede is groeien in samenwerking met God. Nou, hier is een ontmoeting waar de apostelen waren in de boot. En op een bepaald moment, Jezus komt tegen de boot. Hij wandelt op de zee. En iedereen keek, nou, is dit een spook of wat? Ze waren een beetje zenuwachtig. Nou, wat is dit precies? En dan... denk Johannes was de eerste heb gezien. Ja, misschien hij was jonger, dus hij had geen brillen nodig. Dus hij heeft, ja, het is Jezus. En dan komt een mooie idee in de hoofd van Petrus. Petrus is altijd vol met spontaan ideeën. Hij is een creatief kerel. En hier in Matthäus 14, vers 28. Petrus antwoordde hem en zei aan Jezus: Heer, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u te komen. Jezus zei: Kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Nou, wat is bijzonder in dat ontmoeting? Petrus had wel een wens. Hij zei: Hey, Jezus kan het doen. Ik zal graag het ook doen om water te wandelen. Maar Petrus had geleerd dat hij had wel een idee. Hij had wel een creatief idee. Maar hij zegt: Heer Jezus, ik beveel mij om bij jou te komen. Geef mij dan bevel over het water naar u te komen. Zonder een bevel van de Heer Jezus, Petrus bleef in de boot. Petrus was in het proces te leren dat, ja, je moet instructies van de Heer Jezus hebben. Het is niet zomaar, ik heb een goede idee, ik heb een goede project, ik doe het gewoon. God, zegen alsjeblieft, ik doe het. Ik spring in de water. Maar hij heeft geleerd om instructies te volgen, om te luisteren. Er is een mooie Engelse commentaar, en ik zeg het in het Engels: God empowers us to do what he commands. God geeft ons de kracht om zijn bevelen te doen. En daarom was het zo belangrijk om Peter eerst te wachten voor een bevel. En als hij zegt: kom, oké, dan doe ik. Ben jij een broer of een zuster met veel ideeën? Met veel wensen? De les is, als je wil samenwerken met God, wacht voor een bevel of een roeping. Leg uit je wens, je ideeën aan de Heer, maar begin niet tot je zeker bent dat God zegt: doe maar dan, het is goed zo. Als ik lees deze verhaal, ik denk, nou, wat zou gebeuren als de andere 11 discipelen zal ook meteen uit de boot springen? Hey, Petrus doet het, zal ik ook doen? Dus ik kan me goed voorstellen dat misschien, is een goede gelegenheid om water te wandelen, dus ik pak de moment. Maar ik heb wel het idee dat als de andere discipelen zou in de water springen, het zou hen niet lukken. Jezus heeft Petrus geroepen, niet de hele troep. Dus wacht, als iemand anders doet iets, betekent niet dat jij moet het ook doen. Zeg: Heere God, is dat iets voor mij? Roep mij alsjeblieft, roep mij en ik zal het graag doen. Nou, een andere interessante les met de samenwerking tussen Petrus en de Heer vinden wij hier in Matthäus 16. En misschien dat wij kunnen dat in onze Bijbel zoeken. Matthäus 16. Matthäus 16, vers 16. Net voor vers 16, de Heer Jezus vraagt naar de discipelen: wat denken de mensen die ik ben? Dan een aantal discipelen zeggen: ja, sommige mensen denken dat jij bent Mozes of profeet of zo. En dan, na dat introductie die vraag, dan Heer Jezus vraagt tegen de discipelen: en jullie, mijn discipelen, wie denken jullie dat ik ben? En Petrus, die lekker spontaan is, vers 22, en Petrus ik heb hier de 16:16. En Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, als ik mij in de schoenen van Petrus zou zitten, ik denk dat, ja, ik heb de juiste antwoord gegeven. Nu kreeg ik misschien een snoepje of zo van Jezus. Of tenminste, hij zegt: ja, goed gedaan, jochie, jij bent... Maar kijk eens wat Jezus zegt. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Bar-Jona. Bar betekent zoon van Jona. Want vlees en bloed hebben dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Wauw. Petrus heeft net de juiste antwoord gegeven. En Jezus zegt, ja Petrus, dat was niet jouw eigen idee. Mijn Vader heeft dat aan jou geopenbaard. En hij wist dat niet. Nou, ik vind dat fantastisch, dat idee. Dat de één idee, dat de Heere God, de Vader die in de hemel is, kan door mij, door Petrus, door jou, dat hij kan iets spreken. En soms zijn wij niet bewust dat ja, God door mij spreekt, maar God kan dingen openbaar maken. En hij kan door ons spreken. Ik denk van deze moment, Petrus denkt, ja, God kan mijn woorden gebruiken. Mooi, mooi gedachte. Beste broer, dit is niet alleen theoretisch hier. Als je gaat op bezoek naar een zieke broer in een ziekenhuis, of iemand thuis, of je bent bezig in een gesprek met evangelisatie, met een vriend op de open bron of thuis of van je werk. De feit dat de Vader die in de hemel is, kan door jou praten. Ik vind dat een fantastische bemoediging. Ik heb dat wel voor vanochtend gebeden. Heere God, gebruik mij. Praat door mij. Je weet wat iedereen van jullie, wat iedereen van ons, wat wij nodig hebben. Wat speelt in onze leven. Heer, gebruik mij. Niet omdat Petrus zo fantastisch was. Hij was bereid om God hem te gebruiken. Kijk eens wat gebeurt een beetje later in dit hoofdstuk. Een beetje vers 22. Heer Jezus zegt, na dit gebeurtenis, hij zegt tegen de discipelen, ik ga naar Jeruzalem, ik wil mijn leven, ja, daar, ik wil sterven daar. En dan vers 22, en Petrus nam Jezus hem apart en begon hem te bestraffen. Nou. En Petrus zei, God zij u genadig, heren, dat dit zal beslist niet met u gebeuren. Fantastisch mooie intenties van Petrus. Ik denk dat, ja, hij is een warme man, dit Petrus. En hij houdt van Jezus. En ja, Jezus is dood in Jeruzalem. Nee. Dat kan echt niet gebeuren. En dan hij was bezig om de Heer Jezus een andere idee te geven. Zullen wij misschien naar een andere plek gaan of zoiets? En dan Jezus keek hem aan, vers 23. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg, achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen. Nou, ik vind dit zo mooi, dat dit komt in dezelfde hoofdstuk. En het is dezelfde Petrus, misschien een paar minuten later. Dat aan het begin hier, vers 16, de Vader geeft hem een idee, God de Vader, en hij spreekt woorden van God, en een beetje later, hij spreekt woorden van Satan. Dezelfde Petrus. Nou, we weten wel dat Satan is gekomen om te stelen, te slachten en te vernietigen. Johannes 10:10. En als jij en ik, als wij zijn niet voorzichtig, wij kunnen hem helpen. Wij kunnen ook met onze woorden goede dingen kapot maken. Wij kunnen ook met onze woorden mensen ontmoedigen of bemoedigen. Beter. Als het was mogelijk voor Petrus in dit hoofdstuk, het is ook mogelijk voor mij en voor jou. Dus ik leer hier twee dingen met mijn omgaan om te leren samenwerken met God. Is één, ja, de positieve kant dat God kan jou en mij gebruiken om zijn woorden door te geven. En aan de andere kant is, hey, voorzichtig. Als iets past niet bij mijn verwachting, of ik denk het is mis, voorzichtig, ben ik echt zeker dat dit is een boodschap van God, of is het mijn eigen idee? Omdat ik kan ook gebruikt worden door Satan om Gods werk kapot te maken. Ga bewust om met je woorden. En de derde ding hier dat ik zie in hoe Petrus leert, hij leert in harmonie met de Heilige Geest te werken. Handelingen 1 vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigenen zijn, zoveel in Jeruzalem, zoals Judea, Samaria en tot aan de uiterste van de aarde. Woorden van Jezus tegen de discipelen. En in Handelingen 2, de Heilige Geest komt op de groep van mensen. In een kamer, in een huis. Zij spreken in tongen. En dan later, de Geest van God doet ook andere dingen in Handelingen. Nou, voor die tijd, Petrus heeft ook wonders gedaan. Voor die tijd, Petrus in de tijd, heeft hij mensen geneest. Voor die tijd heeft hij ook toespraak gehouden. Voor die tijd, de discipelen waren ook bezig met de demonen uit te drijven. Maar in Handelingen 1 en 2 iets nieuws kwam. En nu Petrus moet leren om samenwerken met Gods geest. Als jij wil nuttig zijn, beste broer en zuster, in jouw bediening, met kinderen, met muziek, met bezoeken, wat dan ook. Wij moeten ook, ik ook, we moeten leren om dit samenwerking met Gods geest om te gaan. Het gaat niet alleen om woorden te geven, maar Gods geest is bezig om kracht achter deze woorden te geven, om dingen te veranderen. Wij zijn niet een intellectuele school om bijbellessen en meer bijbelkennis te hebben. We willen graag levens veranderen. Dat is de Heilige Geest is bezig ermee. Dus een uitdaging om te leren samenwerking met God. Het derde gebied van groei dat ik zie in Petrus is groeien in gebrokenheid. Als ik denk in gebrokenheid, ik denk altijd aan paarden. Omdat paarden zijn mooie dieren. En zij rennen mooi op de veld. Maar de paarden hebben zijn eigen mening. En dan iemand die kent een beetje over paarden. Je moet een paard in Engels, je zegt, you must break him in. Dus je moet iets doen met de paard. En je werkt in de paard gewoon rond een cirkel. Zo, die kant, een anti-clockwise en zo. Tot, en hij is veel witte dingen die komt uit zijn mond. En komt een moment waar de paard zegt, oké, jij bent de baas. En dan zeggen wij in Engels, the horse is broken in. En dan als de man zegt links, dan de paard gaat links. En dan hij zegt rechts en het gaat rechts. En dan de waarde van de paard is veel hoger. Omdat hij is nu een nuttig paard. Je kan een wagen achter hem zetten. Sinterklaas kan hem oprijden. Veel mooie dingen kunnen gebeuren met een paard die gebroken is. Je komt tot bekering. Je bent een paard, een mannelijke of een vrouwelijke paard in de veld van de Heer Jezus. En je springt met blijdschap en je rent. Hè? Jij bent hier, jij in de velden van de... Ja, ik heb een nieuwe eigenaar, fantastisch. En dan de Heer Jezus, hij pakt elke paard en hij begint met de paard te werken. Hij is niet boos met de paard. Hij probeert de sterke wil te verbreken. Petrus is een duidelijk voorbeeld, omdat hij had wel een sterke wil met veel eigen ideeën. En dan hier op dit moment, de Heer Jezus, hij pakte een stuk van een emmer met water en hij begint de voeten van de discipelen te wassen. 1, 2, 3, vissen, stinkt misschien. Vissen dingen tussen de tenen, maakt niet uit. En dan hij komt ons tegen onze mooie Petrus. En kijk eens wat Petrus zegt. Zo kwam hij bij Simon Petrus. En die zei tegen de Heer. Heere, wilt u mijn voeten wassen? Nou, dat is, hij wist dat wel. Hij was bezig om dat te doen. Jezus antwoordde en zei tegen hem. Wat ik doe, weet u nu niet. Maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem. U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Sterk? Nou, stellig zou ik zeggen. Behoorlijk stellig. Jezus antwoordde hem, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Hey Petrus, het gaat niet alleen om voeten wassen, ik ben de baas. Nou, ik ben, denk ik, dat Petrus had een idee over leiderschap. Hij had ervaring met zijn eigen bedrijf. En het past niet voor een leider om een slaventaak te doen. Nee, Jezus, ik heb zoveel waardering voor jou. Ik heb jou op de berg gezien, ik heb jouw wonder gezien om mijn voeten. Nee, alsjeblieft, u zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen, Heer. De Heer Jezus moet dat kapot maken. Hij moet Petrus verbreken om nuttig te zijn. Stellige mensen zijn moeilijke mensen in de christelijke wereld, in een gemeente, in een gezin. En de Heer Jezus met liefde moet dat kapot maken. En de Heer zei tegen Simon: Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeheest om te ziften zoals tarwe, maar ik heb u voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem, Petrus tegen Jezus: Heere, met u ben ik bereid om zelfs in de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei: Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien voordat u driemaal gelogen zult hebben, dat u mij kent. Dit sterke gevoel van Petrus. Ik ben niet zoals de andere discipelen, Heer Jezus. Ik houd echt van u. Misschien de gevangenis, ik doe het gewoon. Dood, als het nodig is, ook. En de Heer Jezus weet dat, nee. Waarom heeft de Heer Jezus dit aan Petrus gezegd voor die tijd? Om te laten zien, Petrus, je bent niet zo sterk als je denkt dat je bent. En later, hij huilt bitter. Hij is echt een man met pijn in zijn hart. Ik had gedacht dat ik zo sterk was. Maar nee, iets moet breken. Beste broer en zuster, het is mogelijk dat jij denkt dat jij sterk bent. Overspel ik? Nee. Rare dingen met de belastingenpapier? Ik? Nee. Ja, ik zie mijn tijd gaat snel, maar ik geef je een korte voorbeeld. Toen ik 20 jaar oud was, een paar jaar geleden, ik ging naar Israël om te werken in een kibbutz. Met een vriend van Engeland, Londen, wij gingen samen 6 weken in een kibbutz. Je kreeg weinig geld ervoor, maar je kreeg gratis eten en gratis slapen. 6 uur per dag werken, maandag tot vrijdag, weekend vrij. Je kunt lekker zwemmen in de Zee van Galilea. Ik heb niet een beetje Jeruzalem kijken enzovoort. Maar in de kibbutz, er is een vrijwillige deel. Met kleine huisjes voor 3 of 4 vrijwilligers. Wij waren ongeveer 50. Al jonge mensen, 18 tot 25 jaar oud. Van Duitsland, Engeland, Nederland, Canada, Amerika, Australië. Zonder supervision. Het maakt niet uit wat ik. Ja. Iedereen is weg van geen ouders, geen niks. Op de eerste ontbijt, mijn vriend was niet een christelijke vriend, dus we gingen samen, een mooie jongen. En wij zaten op de ontbijt en de gesprek met de vrijwilligers ging over wie heeft met wie geslapen gisteravond. En ik was de enige christen daar. En ik denk, iedereen grapjes over, hij met haar en zo. En ik denk, dit is een beetje van Sodom hier. En dan, een week geleden, die hadden een beachparty. Al de vrijwilligers zonder kleding in het water. Nou, het was echt een mooie beach en zo. Maar nou, ik denk, wat doet een vergaderingbroeder hier? wat was voor mij een leermoment? Was dat 6 weken later. Ik ging bewust om met mijn leven. En ik heb geprobeerd een christelijke kerk te vinden. Maar het lukt mij niet. Dus ik was 6 weken zonder contact met christenen. En aan het einde van de 6 weken. Ik vind het, als hetzelfde gesprek over ontbijt ging. Ik vind het grappig. Kijk eens. Ik had nooit gedacht dat dame en hem zou. Ik vind het grappig.
En ik denk, nou, 6 weken geleden, ik was verbaasd. En nu vind ik het grappig. En toen ik terugging naar Londen, ik had gedacht, als ik 6 maanden zou daar wonen, je kan langer beleven. Wat zou met mij gebeuren? Van dat moment, ik heb wel ontdekt dat ik ben niet zo sterk als ik denk. En daarom het is goed, beste broers en zusters, om een paar hekken te bouwen rondom jezelf. Als je wil je eigen huwelijk verdedigen van overspel. Hey, ga voorzichtig om met vrouwen of mannen. Als je geen problemen met geld hebben, ga voorzichtig om met je geld. Daarom de geld van de vergadering hier is altijd geteld met 2 of meer mensen. Niet omdat 1 kan niet, nee. Alleen hekjes om te verdedigen. Wij zijn niet zo sterk. Zullen wij dit stuk lezen in Handelingen 10? Handelingen 10, vers 11. En hij zag, dit is Petrus, hij is op de dak van een huis. Hij heeft een visioen en hij vers 11, en hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen dat leek op een groot linnen laken. Dat aan de 4 hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde. Waarin zich al de 4-voetige dieren van de aarde bevonden en wilde de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem, Petrus, sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, beslist niet, Heer, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. Beslist niet, Heer. 15. En er kwam opnieuw voor de 2e keer een stem tot hem, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En die gebeurde tot 3 maal toe en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Nou, ik was bezig met deze hoofdstuk de laatste paar weken. En ik kan wel bedenken hoe moeilijk dit moment was voor Petrus. Petrus is opgegroeid met dit Bijbeltekst. De Heer sprak tot Mozes en tot Aaron en zei tegen hem, deze dieren mag u niet eten. De kameel, de klipdas, de haas, de varken, die zijn voor u afschuwelijks. Want ik ben de Heer, uw God, u moet uw heiligen en heilig zijn, want ik ben heilig. U mag uzelf niet verontreinigen. Dit is standaard onderwerp voor Joden. Hij is opgegroeid. Nooit in zijn hele leven heeft Petrus een kameel gegeten. Of een stuk van een kameel dus. Nooit heeft hij een stuk van een vark gegeten. Of een haas. En dan hij is aan het visioen. En hier komt een deken of zo. Met, kijk. Kamelen en varken en slangen en van alles. En zo. En dan God zegt tegen hem. Hey Petrus, sta op, sla en eet. En hij had wel honger. Is het juiste moment om dat te zeggen. En daarom de antwoord van Petrus zo stellig. Beslist niet, Heer. Iedereen van ons. Wij zijn opgegroeid in een bepaalde cultuur. In sociaal cultuur en een religieuze cultuur. En in onze opvoeding, in onze cultuur, sommige dingen passen wel bij en sommige dingen passen niet goed bij. Toen ik 17 jaar oud was, 2 of 3 weken na mijn 70e verjaardag, ik verliet mijn huis in Colombia en ik ging naar Londen te wonen. En ik heb met mijn opa en oma in Londen voor 2 dagen gewoond. In Colombia, een zondag is een normale dag. Je kan voetbal spelen, je gaat naar de gemeente in de ochtend. Maar daarna, je kan je boodschap doen, het is een market day, je kan van alles doen. Maar in Engeland, De zondag was een heilig dag. En mijn opa en oma waren redelijk streng. Voor de goeie om God te eren natuurlijk. Het hele idee omdat ik kan voetbal spelen in een park of op een zondag. Ik herinner me eens, ik was bezig, ik ging op zaterdag naar een bijbelconferentie. En had een toets op maandag, dus op zondagmiddag. Ik pak mijn boeken uit mijn slaapkamer, ik begin te studeren voor mijn toets. En kwam mijn oma binnen. En haar ogen zo. Heb niets gezegd, ze ging beneden. En 2 minuten later, ze kwam met opa boven. Het was geen overspel, het was alleen studie wiskunde voor een toets. Op een zondagmiddag. Dus sommige dingen past bij mij. Ja, ik heb geen probleem ermee, maar hun wel. Ja. In april ben ik van plan om naar Peru te gaan voor 2 weken. Mijn laatste bezoek in Peru was 20 jaar geleden met mijn broer Andrew. En ik herinner me wel dat mijn broer Andrew had een foto van zijn zoon Danny, 5 jaar oud, met een taart, het is verjaardag, met een mutsje of zo, ja, met een paar vriendinnen, een verjaardagfeest. Dus wij waren aan het praten met een paar leden van de gemeente daar. En hij geeft de foto hier. En dan ik zie het gezicht van de broers en zusters was anders. En dan de broer zegt, ja, wij vieren geen verjaardags hier in de gemeente. In onze gemeente. Zo. Elke keer dat je vindt een verjaardag in de Bijbel, het is in een slechte verband. Dus wij doen het niet. Nou, misschien nog niet. Ik heb geen probleem met. In Nederland is het anders, hè? In Nederland vieren wij ook over je gedachten over een kerst. Zullen wij kerst vieren? Sommige mensen denken: ja, hoe kan je een kerstboom in de gemeentelokaal of in je huis hebben? Een ander christen denken: ja, mooi, je hebt gezinnen samenkomen en oliebolen eten en zo. Onderwerpen zoals dopen. Ik ben blij dat hier in de bron, wij doen het op de Bijbelse manier. Maar blijkbaar andere mensen hebben een andere rare idee erover. Scheiding. Gert, in de volgende, by the way, 1 van april, maart hebben wij een onderwijsdienst hier in de gemeente over samenwoning, huwelijk, scheiding en hertrouwen. Het is ook een onderwerp met verschillende ideeën. De rol van mannen en vrouwen in de gemeente. De omgang met demonie. Sommige christenen denken nog dat demonen bestaat niet. Of alleen in het centrum van Afrika. Muziekstijl. Ik ben gewend om geen instrumenten te hebben voor de avondmaal. Totdat ik naar Eindhoven kwam. Ik heb geen theologische argument. Als we hebben een instrument in de tweede dienst, waarom niet om de eerste dienst? Maar het voelt niet zo prettig met mij. Nu wel. Maar het duurt een tijdje. Hè? Het gaat tegen je iets van binnen. En ik zie Petrus, hij worstelt ook. Ja, nou hoe? Nou, is dit een visioen van God? Of is het een visioen van de duivel? Dat ik moet dit eten? Beste broer en zuster, soms God moeten onze tradities, gewoontes en interpretaties kapot maken. En ik moet dat zeggen, en wij weten dat wel, het is echt pijnlijk. Ook voor Petrus. Ik merk dat Petrus worstelt met dit. Hij ging naar Cornelius, hij heeft daar gegeten zo. Maar dan krijg je wel kritiek van Jeruzalem en hij moet zichzelf verdedigen. En jaren later komen wij hem tegen in Galatië. Hij was op bezoek met zijn vrouw in de gemeente in Galatië. En hij eet lekker hamburgers en zo met al de heidenen. En dan kwamen een paar conservatieve broers van Jeruzalem. Geen meer hamburgers, alleen pannenkoeken met de Joden. Kijk eens, jaren later en ik merk dat Petrus worstelt nog. Met moeilijke transities. Beste broer, zuster, het gaat niet dat nieuwe interpretaties zijn beter dan oude interpretaties. Het gaat niet dat oude interpretaties zijn beter dan nieuwe interpretaties. Het is de zoektocht voor de waarheid. En wij moeten niet bang zijn voor waarheid. Ik zal proberen in 3 minuten af te ronden. Groeien in genade. Jullie kennen het verhaal. Je kunt het thuis lezen of aan Marcus. Mark, je kan het onderwijzen, dit verhaal hier van Johannes 21. Het was na de opstanding. En Petrus, de Heer Jezus, ging om Petrus te zoeken. En hij zegt tegen Petrus, hij noemt hem apart. En hij zegt, Petrus, hou je van mij? Petrus, hier, kijk eens, Petrus had een bijzondere rol in de gemeente. God had plannen voor hem. Hij heeft de koninkrijk, de sleutels van de koninkrijk aan Petrus gegeven. Maar Petrus heeft de Heer verlogen. 3 keer. Echt serieus. Het was makkelijk voor de Heer Jezus te zeggen, hey Petrus, geef de sleutels aan Andreas, je broer. Ja, je blijft een christen in de gemeente, maar de sleutels alsjeblieft aan Johannes of iemand anders. Maar nee, Heer proeft Petrus genade. Er zijn veel mensen in de Bijbel die hebben echt slecht gedaan. Koning David heeft een andere vrouw overspelen dan de man vermoorden zo. En God heeft hem nog gebruikt. Aaron, de broer van Mozes. Maar Aaron, Mozes ging de berg op een paar dagen. Aaron was verantwoordelijk. En wat gebeurt? Ze hebben een gouden kou gemaakt. En iedereen, babykoe, gemaakt. En iedereen was blij en zei dansen en zo. En kwam Mozes. Aaron, hoe kan je nou? En wat zegt Aaron? Ik gooi de hout in de oven. En poep, uit kwam de babykoe. Je denkt, nou Aaron, dat is echt kinderachtig man. En toch heeft God Aaron gekozen om de hoge priester te zijn. Echt wonder. Het heeft te maken om genade, broers en zusters. En dan omdat Aaron zelf wist hoe zwak hij was. En heeft wel genadig nodig. Omdat David wist dat hij ook slecht was en had genadig nodig. Omdat Petrus wist hoe slecht hij was, maar hij had genadig nodig. Dan hij is meer bereid om genade aan anderen te tonen. Sterke christelijke leiders, die hebben geen problemen ooit gehad, zijn bijna altijd moeilijke broers en zusters. Ze hebben echt geen genade, voelen ze dus. Ze hebben echt niet nodig dus. Maar als je wendt, ja, ik ben waar ik ben, alleen door de genade van God, dan ben ik meer bereid genade aan anderen te laten zien. Als jullie vinden een mooi boek te lezen, Philip Yancey, hij is geen theoloog, maar een reporter. En hij schrijft mooie Engels hoor. En mooie verhalen. Ik heb dit boek gelezen 10 jaar geleden. Het was de eerste keer dat mijn ogen gingen open aan het concept van genade. Ik wist over genade. Maar met dit boek, het geeft kleuren en roken. En het is een 3-dimensional besef van genade. Ik heb het gegoogeld. Het is ook beschikbaar in Nederlands. Genade, wat een wonder. Misschien in de fakkel of zo, dat kan ook. Maar als je kan Engels lezen, ja, het is echt de moeite waard. Tijd om af te ronden. We moeten beginnen met een eerste ontmoeting met Jezus. We kunnen niet groeien zonder wedergeboorte. En na de wedergeboorte, blijf groeien, beste broer. Blijf groeien in bewondering voor Jezus. Blijf groeien in samenwerking met God. Om laten, ja, in harmonie met Gods geest, bewust van je worden. Blijf groeien in gebrokenheid. De moeilijke situaties in je leven, je pijnmomenten, zijn momenten om te laten God iets moois in jouzelf doen. En blijf groeien in genade. Conclusie. We zijn er nog niet. We hebben een mooie lied net gezongen voor de koffiepauze. Ik heb maar één gebed. Wat was dat? Ik heb maar één gebed. En als je wil echt meer zoals de Heer Jezus lijken, je moet veranderen. Omdat we zijn er nog niet. Met vallen en opstaan. Maar kies zoals Petrus om te blijven groeien. Bedankt voor jullie geduld. En eerlijk gezegd, ik heb veel dingen niet gezegd. Zullen we bidden? Vader God, dank u wel dat u bent een God van genade. Heer, dat u pakt mensen zoals Petrus. Ook met zijn zwakheden, maar met een mooie hart voor u. En dat u heeft hem veranderd en gebruikt, Heer. Dank u wel, Heer, dat u heeft dezelfde genade voor ons. En wij zeggen nogmaals, zoals we hebben al gezongen, Heer, het is onze gebed te groeien, te veranderen, meer zoals de Heer Jezus te worden. Help ons in de naam van Jezus. Amen. Ik heb voor jullie een klein boekje geschreven. Het een kleine stimuleert mensen om in 10 dagen door te gaan door de eerste brief van Petrus. Elke dag 8 of 10 centimeter. Ja, dus ik heb 1 voor iedereen van jullie. Dus nu dat je bent een beetje warm met lieve Petrus, dan hey, wat heeft Petrus geschreven? Dus de eerste brief. En we hebben een paar vrijwilligers aan de deur, dus ga niet weg thuis zonder jouw boekje. God zegen. Mededeling,